U hebt ongetwijfeld al Leviticus 16 helemaal doorgelezen. En ik heb straks geprobeerd, voordat de opname niet goed bleek te werken, uit Leviticus 23 voorgelezen. Dus de luisteraars thuis moeten dat dan maar even voor zichzelf doen. Leviticus 23, vanaf vers 26 tot en met 32. We hebben de vorige maand al gehad over de zevende maand. Die begint met Nieuwjaarsdag, dat klopt natuurlijk al helemaal niet. Daar hebben we vorige keer allemaal uitgelegd, want het is niet de eerste maand, het is de zevende maand. Maar in het ouderwetse burgerlijke jaar is het nog steeds de eerste maand. Doet er niet toe, het is de heilige maand, want zeven is een getal van volmaaktheid en ook van heiligheid. Het begint met die eerste dag die de Bijbel heet, de dag van het bazuingeschal, Yom Teruah. En dan op de tiende van de maand is het grote verzoendag. Ik weet niet waar dat woord grote vandaan komt, want in het Hebreeuws heet het Yom HaKippurim. En meestal wordt dat ook door Joden samengevat als Yom Kippur. Yom is het Hebreeuwse woord voor dag. En Kippur komt van een werkwoord dat betekent verzoenen. Waarschijnlijk komt dat van het oorspronkelijke betekenis bedekken. De ark werd met bedekt. Zo worden de zonden van het volk bedekt. Er zijn wel eens mensen geweest die zeggen, ja, dat is het Oude Testament, toen werden de zonden alleen nog maar bedekt, maar door Christus worden ze ook weggedaan. Dat is onzin. Het woord verzoenen is precies hetzelfde woord als dat gebruikt wordt voor het werk van de Heer Jezus. Het gaat om het uitwissen, uitdelgen of bedekken, dat heeft allemaal dezelfde gedachte. Het wordt door onder het bloed gebracht en daarmee verdwijnt het. Yom Kippur is dus de dag van de verzoening. Nog een kleinigheid. In Nederlands betekent verzoening twee heel verschillende dingen. In andere talen heb je dat probleem niet. Zelfs het Duits, wat zo dichtbij ons staat, heeft tenminste nog zuunung en verzoening. In het Engels is zuunung eigenlijk propitiation of atonement. En verzoening is reconciliation. Het eerste betekent dat wat nodig is voor de zonde. De zonden worden verzoend, betekent de zonden worden bedekt of worden uitgeweest of uitgedelgd. Maar mensen worden verzoend met God. Dat is heel iets anders en het is een beetje ongelukkig dat we daar hetzelfde woord voor gebruiken. Mensen worden verzoend met God, dat wil zeggen onze vijandige houding naar God toe moet verzoend worden in die zin van moet weggenomen worden en daarvoor moet een vriendschappelijke gemeenschapsverhouding ontstaan. Men zegt ook wel eens een keer dat God met ons verzoend moet worden, ook dat lees ik nergens in mijn Bijbel. God is niet boos, alsof de Heer Jezus ertussen moet springen om zijn woede tot bedaren te brengen. Dat is een puur heidense gedachte, ook al is die in de katholieke en in de calvinistische theologie en Lutherse theologie inderdaad wel degelijk doorgedrongen. Maar verzoenen betekent in de Bijbel nooit dat een woedende God tot bedaren moet worden gebracht. Dat blijkt al uit het feit dat het God zelf is die het offer schenkt, voorschrijft. Het is niet een offer dat die woede van God moet bedaren van de mensen uit. Het is God zelf die Yom Kippur heeft voorgeschreven en daarmee aangeeft dat hij de zonden van het volk wil bedekken en daarmee ook dat volk weer met zichzelf wil verzoenen. Er zijn nog wel meer misverstanden die je moet wegnemen. We gaan natuurlijk Yom Kippur, Grote Zondag, toepassen op het werk van de Heer Jezus en de evangelieboodschap die daarvan uitgaat. Maar laten we goed bedenken dat het in Leviticus gaat om het volk van God. Eigenlijk zou je dus daarin heel principieel moeten zeggen, het gaat om hen die allang volk van God zijn en toch elke keer weer nodig hebben dat hun zonden bewust door hen onder verootmoediging gebracht worden onder het bloed van Christus. Daar gaan we nou verder niet moeilijk over doen. Ik mag er nog wel op wijzen dat met de donkerheid zojuist de Sabbat is begonnen. En dat de schriftlezing in de synagoge op deze Sabbat de eerste 6 hoofdstukken van Leviticus is. Wat je kraag heet deze Sabbat. Dat betekent, en de Heere sprak, zo begint Leviticus, en dan beginnen we met de beschrijving van het brandoffer, en dan hoofdstuk 2 het spijsoffer, dan het zondoffer, in hoofdstuk 4 en 5, en hoofdstuk 3 het vredeoffer. Dat is wel heel bijzonder. En in Leviticus 16, daar hebben we dan het lange hoofdstuk over de beschrijving van deze dag. Ik heb aan de ene kant sterk de neiging in mijn prediking om zeggen mensen, laten we nou niet alleen maar net doen alsof het evangelie gaat over zonde en de oplossing daarvan. De Calvinistische theoloog zei ooit tegen mij voor de radio: Willem, ben je ook niet van mening dat het hele evangelie kan worden samengevat onder de woorden zonde en genade? Ik zeg, nee, daar ben ik niet van mee. Ik was echt een sneuvelige man. Maar ik meen dat ook wel. Het gaat in het evangelie over onnoemelijk veel meer dan dat. Maar daarom gaat het wel degelijk ook over dit. Yom Kippur is de ernstigste dag in het jaar van Israël. Niet de droevigste dag, daar hebben we het vorige keer over gehad. Dat is de 9e van de maand af. Dat is de maand, dat is de dag waarop men gedenkt de val van de twee tempels in Jeruzalem. Dat is de meest droevige dag. Dit is de meest ernstige dag. En hier in Leviticus 23 lezen we meermalen, althans in de herziene Statenvertaling, dat woord verootmoedigen. En dat is ook de uitstekende weergave daarvan. De Heer Jezus zegt dat wij van hem kunnen leren dat hij zachtmoedig, dat hij ootmoedig is. Hij was ootmoedig. Maar de Heer Jezus hoefde zich nooit te verootmoedigen. Dat is een groot verschil. Verootmoedigen betekent jezelf klein maken. Dat betekent dat je voor die tijd te groot was. We lezen in Jesaja dat God woont in de hoge, Jesaja 57, maar dat hij woont bij diegene die van een verbroken en een verbrijzelde geest is. Dat is nou letterlijk jezelf klein maken, tot er niks van overblijft. Ik denk dat het ook de betekenis is van de eerste van de zaligsprekingen. Heel zalig de armen van geest. Die van zichzelf heel klein geworden zijn en niets overhouden. Dat is wat het woord verootmoedigen betekent. Vanuit je eigen hoogte, waarbij we ook als kerken vroeger allemaal op elkaar neerkeken en allemaal dachten dat we het allemaal veel beter wisten. Klein worden met die anderen, samen, in het besef dat we allemaal leven uit hetzelfde volbrachte werk van de Heer Jezus. En daarom is ook zo bijzonder, hebben we het vorige keer ook al even over gehad, dat die zevende maand begint met die 10 dagen verootmoediging, die Yamim Noga'im. Yamim is het meervoud van Yom. Dat betekent dagen, Noga'im, de afschrikwekkende dagen, de geduchte dagen, vreselijke dagen. Dagen namelijk van diepe bezinning. Je komt wel eens mensen tegen die blijmoedig getuigen dat ze christenen zijn, dat ze gelovig zijn, dat ze geloven dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven zijn. Maar als je dieper met hen doorpraat, dan vraag je wel eens af of ze ooit wel eens 1 traantje over hun zonde gelaten hebben. Ze doen me te veel denken aan de mensen van wie we lezen in de gelijkenis van de zaaier, dat zij het woord terstond met vreugde aannemen. Maar als je kennis maakt met het evangelie, begint het helemaal niet met vreugde. Net zoals het mensenleven niet begint met lachen, maar met huilen. We hebben allemaal 6 weken gehuild voordat we aan het lachen toe kwamen. Mama zei 4 weken, maar dat was overdreven. 6 weken. Dan beginnen we pas te lachen. Begin met huilen. Het geestelijk leven is dat ook zo. Je ziet ook de mensen die terstond het evangelie met vreugde aannamen, die hebben ook niet veel wortel. En als de stormen van het leven komen, dan leggen ze al gauw het loodje. Wat is dan vroeger zo'n liedje? Zoek je naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. Dat is op zichzelf wel waar, hè? En ik weet ook dat je in sommige kringen te lang bij de zonde kunt blijven stilstaan. En dan lijkt het alleen maar over zonde, zonde, zonde te gaan. Graaf nog maar dieper om mensen, je zult nog meer ongerechtigheid vinden. Wat zo niet eens in de Bijbel staat. Dat is een bedachte Bijbeltekst. Daar staat weer het andere uit. Het is ook altijd wat. Of we zijn te veel met de zonde bezig. En dan heb je kringen waar te weinig mensen ook de zekerheid van het geloof hebben. Of je stapt daar oppervlakkig overheen, waar natuurlijk de evangelische beweging wel eens aan leidt. Dat het allemaal wel erg makkelijk gaat. En dat je wel eens afvraagt, waar is de verootmoediging? Wel nu, Israël, 7e maand, 10 dagen lang je verootmoediging. En ik weet wel, dat is een voorschrift van God. En dan moet je maar afwachten of dat ook echt gebeurt. En of dat werkelijk ook tot de hart en de gewetens van de mensen doordringt. Maar in ieder geval heeft de Heere God het ze makkelijk willen maken. Door te zeggen, ga nou eens 10 dagen nadenken waarvoor eigenlijk Yom Kippur nodig is. Want dan werd dat grote zondoffer gebracht. En dat kan zomaar langs je heen gaan. Oh, wat fijn, de zonde hebben we weg. Heb je erover nagedacht dan? Welke zonde heb jij dan bijgedragen aan een Yom Kippur, waardoor die dag nodig is geworden? En nogmaals, het gaat hier niet in de eerste plaats over evangelieverkondiging. Je mag Dat is het mooie van evangelisten, die mogen elke tekst in de Bijbel gebruiken voor het evangelie. Maar wij leraren hebben dat voorrecht niet. Wij moeten de vraag beantwoorden, wat staat er nou echt? En hoe moet je dat uitleggen? Het gaat hier over het volk van God. En ik ben niet zo, daar ben ik zeker niet meer opgevoed met speciale verontmoedigingsdagen. En ik heb ze wel eens meegemaakt en dan vonden ze eigenlijk te kunstmatig. Het is moeilijk om verontmoediging te organiseren. En toch doet de Heere God dat. Hij zegt die eerste 10 dagen, laten we maar toch maar even voor het gemak zeggen van het nieuwe jaar begint. Rosh Hashanah, laten we zeggen het is de eerste maand. We beginnen met 10 dagen verontmoediging. Nou, dan zijn we vandaag aan de dag, wat voor kerk dan ook, wie van handjes voor elkaar krijgen. 10 dagen. De eerste dag is een boetedag. En de 10e dag is de laatste. Dat is Yom Kippur. De eerste maand in het jaar, Leviticus 23. Op de 10e neem je het lam in huis. Op de 15e van de eerste maand is het Pesach. In de 7e maand, op de 10e van de maand, is het Yom Kippur. Op de 15e van de maand is het Sukkot. Doorvult het feest. Dus die trits hoort bij elkaar. Rosh Hashanah. Of laten we maar liever zeggen de dag van het bezuinigingsschal. Is de profetische eindtijd. Yom Kippur ga ik u direct uitleggen. Het betekent profetisch het herstel van Israël. Het gaat over het volk van God. En Sukkot, doorvult het feest, is het Messiaanse Rijk. Dit, zoals de eerste maand, Pesach, verwijst naar de objectieve heilsfeiten van 2000 jaar geleden. Het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, het Pinksteren. Zo spreekt de 7e maand profetisch van de toekomende dingen. En deze betekenis van Israël is natuurlijk heel groot. En daar gaan we nog wel over uitweiden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat in de toepassing hetzelfde ook niet voor ons geldt. Natuurlijk betekent het dat. Dat zie je in de Hebreeënbrief. Laten we goed bedenken, de Hebreeënbrief is geschreven aan Hebreeën. Dat wil zeggen aan Messias beleidende Joden, zouden wij vandaag zeggen. Maar alles wat in de Hebreeënbrief staat, heeft natuurlijk ook geweldige geestelijke betekenis voor ons. En misschien is het makkelijkst als ik gewoon, we gaan het niet uit Leviticus 16 aan, want het duurt veel te lang. Als ik met u meewandel en de 12 stappen met u doorneem, waaruit Yom Kippur bestaat. 12 stappen. Dat begint ermee dat de hoge priester zich baat, speciale witte kleren aantrekt, niet zijn gewone hoge priesterlijke kleren, om uit te duiden dat het om iets heel bijzonders gaat. Dat is met de Heer Jezus ook zo. Hij is al 2000 jaar onze hoge priester. Die ene dag van Golgotha, die springt eruit. In Hebreeën 2 lees je dat de Heer Jezus voor ons het zoenoffer is geworden. Als een hoge priester heeft hij onze zonden verzoend. Dat was 1 dag. Maar de rest van de Hebreeënbrief gaat daarover. Over zijn bediening als hoge priester in het heiligdom. Dus om dit bijzondere te onderstrepen trekt hij zijn witte kleren aan. En hij neemt de offerdier. Uiteindelijk zullen we zien. Nou ja, dat ga ik niet uitvoerig uiteenzetten. Maar dat moet u zelf maar optellen door het nummer hierbij te betrekken. Nummer 29. Dan ziet u dat op deze dag 17 offerdieren werden gebruikt. Maar de 2 allerbelangrijkste die u moet onthouden is die eerste en die tweede bok. Ook de stier die Aaron brengt voor zichzelf en zijn huis. Laten we zeggen deze 3 dieren. En die zijn alle 3 zondoffer. Elke dag heb je 's morgens een brandoffer en 's avonds een brandoffer. Het hele jaar door. Dat zijn er 730. Maar dit is dat ene verplichte zondoffer van Yom Kippur. Dat voorgesteld wordt in deze 2 bokken. Dat is punt 2. Hij moet dan het lot werpen. Want 1 bok is voor de Heer. En 1 bok is voor Azazel. Nou, daar zijn al heel wat studies over gewijd wat dat betekent. Er staat een vertaling maken van de weggaande bok. Maar als Azazel vertaald wordt, dan staat er de weggaande geit. Maar ja, die andere verklaringen zijn ook wel moeilijk genoeg. Misschien hangt het samen met een oude Semitische wortel die betekent verwijderen of wegdragen, het wegdragen van de zonde van het volk. Misschien is het een eigen naam voor een bepaald woestijngebied waarheen deze bok werd gestuurd. En misschien is het ook, net u de 4 belangrijkste verklaringen, de aanduiding voor een bepaalde woestijngeest, bepaalde demonen. Er wordt dan eigenlijk mee gezegd, hij wordt weggestuurd naar het land van de demonen. Nou ja, Weet je wat, voor het gemak houden we ons gewoon met wat de Statenvertaling daarvan gemaakt heeft, al is dat vermoedelijk ook niet helemaal juist. Het is de weggaande bok. Het is de bok die niet geofferd wordt, geslacht, maar het is de bok die beladen met de zonde van het volk weggestuurd wordt in de woestijn. Ten derde slacht de hoge priester eerst voor zichzelf en zijn gezin een stier. Dat is een groter dier, een belangrijker dier dan een bok. Waarom is dat? Je zou bijna kunnen denken omdat de hoge priester en zijn familie zondiger zijn dan de rest van het volk. Nee, maar wel dat hun verantwoordelijkheid groter is dan van het volk als geheel. Als geestelijke leiders falen is dat erger dan wanneer het hele volk faalt. Maar bovendien, als het om de hoge priester gaat, en we gaan het hebben over Israël, het gaat hier over Israël, maar het gaat ook over het herstel van Israël, waar komen wij dan in het plaatje voor? Wij zijn het huis van Aaron, en dat weten we heel precies uit Hebreeën 3 vers 6, waar de schrijver zegt dat wij het huis van de hoge priester zijn. Dus als u nou teleurgesteld bent dat dit hoofdstuk eigenlijk over het herstel van Israël gaat, nou al vrij in het begin komen wij er ook aan te pas. De stier wordt gebracht voor Aaron zelf, dat was natuurlijk bij de Heer Jezus niet zo, hij had geen noodzaak voor zichzelf een offer te brengen, maar voor zijn huis. Dat is zijn gemeente. En dan vind je ten vierde dat de hoogpriester voor het eerst ingaat in het heiligdom. Alleen nog met wierook. Dat wierook werd elke dag gebracht op het reukofferaltaar. En zoals de offers spreken van het werk van de Heer Jezus, zo spreekt die wierook van zijn persoonlijke heerlijkheden. Daar in het heiligdom is daar voortdurend die welriekende geur die opstijgt van het reukofferaltaar voor God. Er is een persoon van de Heer Jezus en het is het werk van de Heer Jezus. Beide zijn God aangenaam en beide zijn niet los van elkaar te denken. Maar met dat wat spreekt van de heerlijkheid van de Heer Jezus gaat hij naar binnen. Het is als ware een grote volk waardoor alles wat daar gebeurt aan het oog zelfs van de hoge priester ontrokken wordt. Hij mag maar één keer in het jaar daar naar binnen gaan, de rest van het jaar niet en niemand verder mag er ooit binnen gaan. En als hij binnen gaat, dan heeft hij daar eerst als het ware zelf die wolk aangebracht van dat reukwerk. Alsof hij daarmee al zeggen wil, ik kan eigenlijk alleen maar met God verschijnen met dit belangrijke werk vanwege de persoonlijke heerlijkheid van de Heer Jezus voor het hart van de Vader. Dan gaat hij terug. Hij gaat voor de tweede keer het heiligdom binnen. Dan zijn we punt 5. Hij heeft een deel van het bloed van de stier genomen. En hij sprenkelt dat voor en op de ark. Ark des verbonds. Op het verzoendeksel. Dat op de ark. De ark is in wijze de troon van God. Zo wordt het ook soms genoemd. God troont, Psalm 80 bijvoorbeeld. God troont tussen de geerden. Met andere woorden, als het hele volk gezondigd heeft, dan is de weg tot God, de weg waarlangs het volk tot God zou kunnen naderen, verontreinigd. Zonde is niet alleen maar de overtreding van een gebod. Zonde schaadt ook de gemeenschap met de Heere God. Jesaja zegt in Jesaja 59 vers 2, het zijn uw zonden die scheiding maken tussen God en u. En daarom moet die weg naar God gereinigd worden. En daarom wordt het bloed gesprenkeld voor het grote verzoendeksel, voor het verzoendeksel en ook op het verzoendeksel. Zodat langs die gereinigde weg het volk opnieuw tot God kan naderen. Als het ware opnieuw kan functioneren als volk van God. En dan slacht hij, dat is het derde, zesde punt, maar het is de derde keer dat hij ingaat in het heiligdom, dan wordt die eerste bok geslacht. En neemt een deel van het bloed van die bok en besprenkelt dat, precies als op de vorige manier, voor en op de ark. Het moet een merkwaardig gezicht zijn. Het is een schitterende gouden ark met een prachtige gouden verzoendeksel en die geerders daarop. Met al die spatten van oud of vers bloed. Het bloed. Het is alsof die geerders neerkijken naar beneden. Ze kijken als het ware door het verzoendeksel heen en ze zien daar dus twee stenen tafelen liggen die in de ark liggen. De heilige eisen van God. En die gerubs zijn symbolische aanduidingen voor die heiligheid en die gerechtigheid van God. Waarmee hij ook het oordeel voltrekt over goddelozen. En dan wordt daar dat bloed aangebracht op het verzoendeksel, zodat als nu die gerubs naar beneden kijken, dan zien ze dat het bloed is op die heilige eisen van God, die weliswaar verbroken zijn door het volk keer op keer, maar onder het bloed zijn ze gebracht. Zoals ook die zonden door datzelfde bloed zijn uitgewist. Ten zevende, hij neemt een ander deel van het bloed, van de stier en de bok. En dat brengt hij rondom aan op de horens van het brandofferaltaar. Er is geen offerander met bloed die gebracht zou kunnen worden buiten het brandofferaltaar op. Er is ook geen enkele andere plaats die geoorloofd is om daar offers te brengen. Dus de dieren te slachten dan daar bij dat brandofferaltaar. Het bloed daarvan wordt gebracht in het heiligdom tot op het verzoendeksel. Maar dit is de plek waar het offer in feite gebracht wordt. Waar het offerdier geslacht wordt. Er zijn wel hele discussies geweest, want de Hebreeënbrief schrijft erover, Hebreeën 9 met name, dat Christus zijn bloed gebracht heeft voor het aangezicht van de Heere God. Maar ik denk niet, dat ga ik nu uitvoerig betogen, maar dat betekent dat dat gebeurde bij de hemelvaart. Het zal wel erg lang geduurd hebben, 40 dagen. Nee, het gebeurde op het kruis zelf. Soms denk ik, de Heer Jezus is niet letterlijk geslacht. Dit is allemaal symbolische taal. Hij is niet letterlijk geslacht, maar hij heeft zijn bloed, hij heeft zijn leven gegeven. En de waarde van dat leven, de waarde van dat bloed, steeg op tot God in het heiligdom en kwam daarvoor zijn aangezicht. Zo is Christus in de geest door de hemelen gegaan en heeft daar dat bloed gebracht tot op voor de troon van God in de hemel. Wij zijn bij punt 8. Met dat bloed reinigt de hoge priester op de tabernakel. Een beeld van de kosmos. In die tabernakel, in die drie delen daarvan, het voorhof, vind je als het ware de verschillende delen van de kosmos terug. En dat is een ontzettend belangrijk punt. Traditioneel zijn zowel katholiek als protestanten veel te veel bezig met het eigen persoonlijkheid. De verhouding tussen jouzelf en God is scheef en die moet weer in orde gebracht worden, dat gebeurt door de Heer Jezus. Dat is natuurlijk voor God ook belangrijk, maar voor God gaat het in de eerste plaats om de reiniging en het herstel van de kosmos. Het allereerste wat Johannes de Doper uitroept als hij de Heer Jezus voor het eerst ziet verschijnen: zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En niet de zonden, zoals het elke dag in de mis weer klinkt, qui tollis peccata mundi. Nee, de zonde van de wereld. Niet de zonden van alle mensen, maar de zonde als een smet die deze wereld heeft bezoedeld. Niet alleen individuele mensen moeten tot het heil worden gebracht, maar uiteindelijk moet de bezoedeling van de zonde weggedaan worden uit de hele kosmos. En daarom worden niet alleen de zonden van het volk gelegd op de kop van die tweede bok, maar wordt uiteindelijk dat wat spreekt van de kosmos als geheel gereinigd. Het gaat God uiteindelijk om het herstel van heel deze wereld. En herstel niet zomaar tot wat het oorspronkelijk was. Dat zou wat wezen. In 5 minuten hebben Adam en Eva de zaak bedorven. En God heeft duizenden jaren nodig om het weer terug te brengen waar het voor die tijd was. Nee, het is geen cirkel, het is een spiraal. De wereld wordt teruggebracht op een veel hoger niveau dan waar ze ook van afgevallen is. Dat is het wonder van het herstel. Het is niet alleen maar herstel, het is verheffing tot een niveau zoals God het eigenlijk van begin af aan al in gedachten had. De hoge priester, dat is mijn dag, dat hebben we gehad. Punt 9. Er zijn twee bokken. En dan moet u weten, en normaal is het zo met een zondoffer. Dat is één dier. Dat kan een rund zijn, dat kan een bok zijn, dat kan een ram zijn. Er zijn verschillende dieren, vind je allemaal terug in Leviticus 4 en 5. Hier zijn het er twee. Hier wordt die waarheid als het ware voor ons opgeknipt in twee aspecten die ons nog veel beter helpen om het zoenoffer te begrijpen. En als ik het theologisch mag uitdrukken, Dat is natuurlijk maar een menselijke benadering, maar ik weet geen betere. En ik weet niet hoe ik het anders zou moeten zeggen, ik heb het ook niet van mezelf. Dan zou je kunnen zeggen, in die eerste bok die zijn bloed geeft, dat bloed dat op het verzoendeksel gebracht wordt, leren wij de waarheid van de voldoening. Verzoening door voldoening, dat is een kreet die sommigen van jullie wel zullen kennen. En die eigenlijk vooral teruggaat op Anselmus van Canterbury in de 12e eeuw. God moet voldoening worden geschonken. Zijn eer is door de zonde bezoedeld. Dit wijst op het aspect van het werk van de Heer Jezus dat heel belangrijk is. Door het werk van de Heer Jezus kan elk mens komen in geloof en gereinigd worden, behouden worden. Maar de tweede bok, die leert ons de waarheid van de plaatsvervanger. En dat is niet hetzelfde. Als je het nou heel chic wil horen, de eerste is dat uitbeeld, het beginsel van de satisfaction, de voldoening. En de tweede, de substitutio, de plaatsvervanging. Wat is het verschil? Plaatsvervanging betekent dat de Aaron die tweede bok neemt en hij legt de zonde van het volk op die kop. Hij beleidt, staat het letterlijk, hij beleidt de zonde van het volk. Alsof hij van al die individuele Israëlieten van een heel jaar alle zonde beleidt. Maar wij zouden het niet eens van onszelf kunnen overnemen. Misschien niet eens over een hele dag. Daarom is ook zo mooi is diepe taal. Dat betekent dat de Heer Jezus op het kruis al onze zonden, van alle die in hem zouden geloven, beleden heeft alsof het zijn eigen zonden waren. God heeft in hem dat oordeel voltrokken over die zonden. Daar zijn de zonden van het volk, niet van alle mensen, niet van de hele wereld, maar de zonden van het volk op die tweede bok gelegd en die wordt ermee de woestijn ingestuurd en komt daarom, waarmee die zonden voor God niet langer bestaan. Nou, het geval wil dat ik vandaag een column erover publiceerde op CIP. Kunt u ook via Twitter en Facebook van mezelf raadplegen. Dat komt er net zo uit. Waarin ik dat punt behandeld heb. Om verschillende redenen, dat staat er ook in. Want je kunt hierbij twee fouten maken. De ene fout vind je in de traditionele gereformeerde theologie. Christus is alleen gestorven voor de uitverkoren. Nou, dat is in strijd met zoveel schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Waar staat Christus is gestorven voor alle mensen. We lezen dat onder andere in dezelfde Hebreeënbrief. Opdat hij door zijn dood, opdat hij voor ieder de dood zou smaken. En dan is men bang dat dat leidt tot algemene verzoening, zo niet tot alle verzoening. Nee, dat is niets anders dan een beschrijving van de waarde van de eerste bok. De eerste bok heeft voldoening voor God bereikt. Daardoor kunnen wij het evangelie verkondigen aan alle mensen. Dat is wat heet een welmenend aanbod van genade. Ik kan tot elk mens zeggen, als je in Jezus gelooft, dan mag je ook weten, door het geloof, door het woord van God, dat al je zonden voor eeuwig zijn weggedaan. Maar ik mag niet zeggen dat de Heer Jezus de zonde van alle mensen gedragen heeft. Als dat zo zou zijn, dan zou ook geen mens meer veroordeeld kunnen worden, want ook ongeloof is een zonde. Als de Heer Jezus alle zonden heeft weggedaan, heeft God niets dat hij tegen enige mens zou kunnen aanvoeren om hem te veroordelen. Nee, alleen zij die in geloof, die zoals hier, tot het volk van God behoren, die mogen weten dat de Heer Jezus heeft onze zonde gedragen. Hij is het offer voor de hele wereld. Maar alleen degenen die daadwerkelijk komen uit verootmoediging en geloof, die mogen komen. Dus heel veel evangelische, maar ook aan de linkerkant in de gereformeerde gezinten vandaag de dag, die zeggen, de Heer Jezus heeft de zonde van alle mensen gedragen, die hebben het mis. Dus ze verstaan niet de waarheid van de tweede bok. En degenen die zeggen, heeft alleen de zonde van de uitverkorenen gedragen, die hebben het ook mis. Ze verstaan niet de waarheid van de tweede bok. Of van de eerste, dan hoor ik hetzelfde door elkaar. Maar in ieder geval, ze verstaan de waarheid van die twee bokken niet. Want de ene bok betekent dat het evangelie welmenend mag worden. Want u weet, er is een hele kerkschudding over geweest in 1943 over dat welmenend aanbod van genade. Wel, zijn 53. Sorry, jij hebt ook nog mensen die echt opletten. Als ik nou stout was, zou ik zeggen dat ik het expres deed, maar dat was niet zo vergist. 1953. En het was werkelijk een belangrijk punt. We kunnen tegen elk mens zeggen, als je tot geloof komt, zul je tot eeuwig behouden worden. We leggen die verantwoordelijkheid op die mens. Maar alleen degenen die daadwerkelijk komen, die krijgt er ook daadwerkelijk deel aan. Dus daarom zeggen we niet dat de Heer Jezus, daarom zeggen we wel dat hij voor alle gestorven is. Dat het evangelie dus ook aan alle kan worden aangeboden. Er is genoeg gedaan op Golgotha om elk mens het heil te kunnen aanbieden. Zo staat het bijvoorbeeld in Titus 2 vers 11 en ik zou nog veel meer teksten kunnen noemen. Daar staat het. De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En er zijn stoute dingen die maken ervan voor alle uitverkorenen. Als je nou echt de Bijbel zo wil laten buikspreken ter wille van je eigen theologische theorieën, dan ben je wel ver heen. Als liefde God de wereld gaat, ja, dat is dan de wereld van de uitverkorenen. Helemaal niks ervan. De wereld is wereld. En er zijn ongelooflijk veel van die plaatsen. God heeft de wereld lief en hij biedt aan elk mens het evangelie aan. Er is genoeg verricht op Golgotha om alle mensen de evangelie te kunnen aanbieden. Het heil aan te kunnen bieden aan elk mens. Maar het zijn de zonden van Gods volk die weggedragen worden op die kop. Dus daarom zal ik nooit in een evangelieprediking zeggen: de Heer Jezus heeft jouw zonden gedragen, die hoeft alleen maar te geloven. Nou, genoeg hierover. Als u meer wil weten, dan moet u straks maar doen, want anders kom ik niet met mijn programma klaar. Er is nog iets belangrijks. Dat nou juist te maken heeft met Israël. Voor ons is Yom Kippur geestelijk gesproken al lang achter de rug. Is dat vervuld op Golgotha? Want wij kennen degene die daar gestorven is. We hebben deel aan hem door het geloof, door de genade van God. Voor Israël is dat een heel andere zaak. In de laatste jaren ben ik er steeds meer eigenlijk ook diep van doordrongen van de betekenis dat zoveel Joden zo vroom zijn, zo dicht bij de Heere God, zo werkelijk hem lief hebben en zo dichtbij staan. Maar dat laatste moet nog gebeuren en dat gebeurt pas als zij, als de hoge priester terugkomt uit het heiligdom. Uit latere tijden weten we ook in de Joodse overlevering dat men zich daar grote zorgen maakte. Niemand mocht het heiligdom binnengaan. En hoe wist je nou zeker of Gods torende hoge priester niet zou vellen en dat was alles voor niks? En ze konden niet eens naar binnen gaan om het dode lichaam te halen. We weten uit de tijd van de Heer Jezus dat men een touw bond aan de enkel van de hoge priester, zodat inderdaad als de toren van God hem zou treffen, ze maar dat touw naar buiten zouden kunnen trekken. Zo diep was men doordrongen van de heiligheid van God. En men wist dus ook niet of het bloed wel op het verzoendeksel was. Men wist niet of het werk van hem was aangenomen, het offerwerk. Men wist niet of de verzoening tot stand was gebracht, totdat de hoge priester terugkeerde uit het heiligdom. Dan ging er een zucht van verlichting door het volk. God heeft hem gespaard, maar dat niet alleen. De zonde, de verzoening van de zonde is tot stand gebracht. En dat was een grote vreugde. En daarom heb ik u gezegd, profetisch betekent dit, als straks de Heer Jezus zal terugkeren uit het heiligdom en zal verschijnen aan zijn volk, hoeveel je hart werkelijk naar God uitgaat, dat moet ik er dan bij zeggen. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook het werk van Gods geest en van Gods genade. Hoeveel zullen dan de schellen van de ogen vallen? Als ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Maar ook zullen zien dat diezelfde persoon door zijn verzoeningswerk voor hem eeuwige verzoening heeft tot stand gebracht. We gaan nog even verder. Hun 10. De hoge priester trekt zijn witte kleren uit, hij baadt zich en dan trekt hij zijn gewone hoge priesterlijke kleren aan. Punt 11. Hij legt het vet van de stier en de bok op het altaar waar het heel rond ging. Ik moet even iets over zeggen, bij het brandoffer werd het hele dier, behalve het bloed en het mest en de huid, op het altaar gelegd. Bij het zondoffer was het heel anders. Er werd niets op het altaar gebracht. Bij sommige offers, althans helemaal niets. Met sommige andere offers, het vet. Van het vet lezen we in Leviticus 3, dat het de spijzen, letterlijk staat er, het brood van de Heer was. Zelfs in het zondoffer, ook al moest God zijn heilig aangezicht van de Heer Jezus afwenden toen hij aan het kruis stierf. Zelfs in dat zondoffer was er iets wat voor God wel aangenaam was. Eigenlijk is dat meer de kant van het brandoffer. In het brandoffer zien wij dat die kant van het werk van de Heer Jezus, waarin de Heer Jezus volkomen zich aan hem opofferde, daardoor volkomen welgevallig was voor het hart van God, en wij dat in hem ook geworden zijn. Dat vind je in Leviticus 1, wat vanavond of morgen voorgelezen wordt in de synagoge. Je zult dat brandoffer verbrengen, opdat het voor u welgevallig zij. Omdat jij welgevallen bent voor God, net zoals dat offer dat is. Maar bij het brand, bij het zondoffer, dat beladen is met onze zonden, daarvan wordt gezegd dat het van voor Gods aangezicht moet worden weggedaan. Dat vinden we in punt 12, het laatste van de 12 punten. Iemand neemt de huid en het vlees en het mest van de stier en de bok en verbrandt dat buiten de legerplaats. In Hebreeën 13 past dat onmiddellijk toe op de Heer Jezus. Zo is ook de Heer Jezus buiten de legerplaats, dat wil zeggen buiten de stad Jeruzalem, gestorven. En toch is er iets, want ook daarvan, van dat zondoffer kan natuurlijk uiteindelijk niet ontkend worden, dat ook dat toch een welgevallen voor God geweest moet zijn, dat de Heer Jezus zich zo heeft opgeofferd. Het vet, datgene wat spreekt van de energie in het dier, ons de voorraad energie die we met ons omdragen, dat wordt gebracht op het altaar en stijgt op als een welriekende reuk voor hem. Dat zijn de twee kanten. U mag helemaal van de details vergeten. Deze twee kanten zijn ontzettend belangrijk. En Jezus heeft zich aan God opgeofferd als het volmaakte zoenoffer. Zo volmaakt, zo rijk, verrijkend, dat elk mens in deze wereld kan komen tot het einde. Uiteindelijk zult u zeggen, ja, maar dat is toch Gods genade dat dat gebeurt, dat is het werk van de geest, dat is waar. Maar vanuit de verantwoordelijkheid gezien wordt het elk mens aangeboden, maar als je niet komt, krijg je geen deel. Als je wel komt, als je hoort bij het volk van God, dan mag je weten dat mijn zonden, onze zonden als volk van God zijn beladen op de kop van de bok en zijn in de woestijn gebracht. En daarmee zijn al die zonden weggedaan. Ik heb al gezegd, eigenlijk is de Hebreeënbrief één groot commentaar op Yom Kippur. Ik noem een paar punten die ik hier voor u opgeschreven heb. In de Hebreeënbrief zie je dat de Heer Jezus zowel de hoge priester is als ook het ware offer van Yom Kippur. Hij is allebei. Hij brengt zichzelf als offer. Ten tweede, de tabernakel is, dat heb ik al gezegd, een beeld van de hemelen. Hij is door, zoals de hoogpriester door de tabernakel heen ging, tot in het heilige der heiligen, zo is Christus de hemelen doorgegaan om zo voor God te verschijnen. De ark, concreet het verzoendeksel, is een beeld van de troon van God. En het voorhangsel dat de hoogpriester passeert, is een beeld van het vlees van Christus, Hebreeën 10. Ik kan op al die details, helaas is een gigantisch onderwerp, niet ingaan. Er zijn ook contrasten. Dat maakt de Hebreeënbrief ook duidelijk. Christus was volmaakt. De hoge priester was een zondig sterfelijk persoon. Yom Kippur moest elk jaar herhaald worden. Christus heeft zichzelf eens voor altijd geofferd. Het gevolg is dat de weg tot in het Allerheiligste nu ook voor het volk van God geopend is. En daarom gaat de Hebreeënbrief heel ver, veel verder dan de beeldspraak van het Oude Testament. Door te zeggen in Hebreeën 10 dat wij nu in het voetspoor van Christus in het heiligdom mogen binnengaan. Elke keer als we bidden en we doen dat werkelijk oprecht met ons hart, dan treden we als het ware in de tegenwoordigheid van God. Dan zijn we als het ware voor God in het heiligdom. Door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, mogen we naderen als priesters. Wij zijn priesters voor het aangezicht van God. En als zodanig hebben we onze dienst in het heiligdom, een dienst van aanbidding en lofprijzen. Daarom, er is nog een verschil, de hoge priester stond daar en hij ging weer weg. Maar Christus is het heiligdom binnengegaan en omdat hij dat werk eens en voor altijd heeft volbracht, zit hij. Hij zit aan de rechterzijde van de troon van God. Die ark des verbonds is een beeld van de troon van God, maar geen hoge priester zou daar ooit zitten. Hij volbrengt het en hij gaat naar buiten en volgend jaar zal hij het weer doen. Christus heeft het eens voor altijd volbracht. En daarom kan hij zich zetten. Hebreeën 1, de eerste paar versen maken dat mooi duidelijk. Hij is eens voor altijd, heeft hij de reiniging van de zonde tot stand gebracht. En heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Ik wil u, tenslotte, al het andere moet u straks maar vragen, nog iets zeggen over het boek Jona. Want dat is toch wel frappant. Op Yom Kippur wordt het boek Jona gelezen. En als je nou weet dat de vier profetieën over de leidende knechten zien in Jesaja, met de bekendste natuurlijk Jesaja 53. eigenlijk een dubbele bodem hebben. Ze verwijzen naar Israël, dat kun je niet ontkennen. Eerder in Jesaja wordt gezegd, gij zijt mijn knecht Israël. Maar tegelijkertijd is het een heenwijzing naar de Messias. Dat zie je in Jona ook. Jona is het beeld van de Messias. Jezus zelf geeft dat heel duidelijk aan. Met de eerste maal, hij is het teken voor Israël. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo was Christus 2 dagen, 3 dagen, 3 nachten in de buik van de aarde. En zijn opstanding is een teken voor Israël. Zoals Jona als zalig opgestaan was uit de dood en een getuigenis vormde voor Israël, zoals dat met de Heer Jezus. Maar zo is dat ook met Israël zelf. Dat hebben de Joden altijd beseft, anders zouden ze het niet ook dan voorlezen. Ze beseften, Jona is de getuige voor de volkeren. Nineveh, het voorgestelde Nineveh. Zo is Israël een getuige voor de volken. Paulus herhaalt dat nog eens in Romeinen 2, wat de belangrijke verantwoordelijkheid voor Israël was. Een getuige voor de volken. Maar wat hebben ze er zelf van terecht gebracht? Ze zijn ook begraven. En in de buik van het zeemonster terecht gekomen. In Jeremia 51 lees je dat zo mooi. Ze zijn opgeslokt door de draak. Dat is dat zeemonster waar Jona ook in terecht kwam. Maar uiteindelijk op Gods bevel moest de draak zijn prooi weer loslaten. En Israël uitspuwen. Nou, die taal daar van Jeremia 51 lijkt zo sprekend op het boek Jona. Jona is ook, Israël is ook in de diepte van de dood geweest. 2 dagen en op de 3e dag, zegt Hosea 6, zal God hen als het ware terugroepen uit de dood. En zullen ze getuigen worden voor de volken. Maar Jona komt er dan nog achteraan dat hij in het einde eigenlijk weer faalt. Blijft maar een zwak mens. Maar de kerngedachte was dat Israël toch, als ze het boek Jona lezen, beseffen, wij zijn geen draad beter dan Jona. We hadden getuigen voor de volken moeten zijn, dat hebben we daar weinig van terechtgebracht. God heeft ons begraven onder de volkeren, maar uiteindelijk heeft hij ons weer doen terugkeren op het droog. En mochten we opnieuw, en zo zal het in het Messiaanse Rijk het geval zijn, mochten we opnieuw en mogen, we zullen we opnieuw een getuigenis voor God mogen vormen. Zoals Jona dat geweest is. Heel bijzonder eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat u heel veel vragen hebt. En daarom gaan we het op dit punt onderbreken. Denk maar rustig na. Ik heb een heleboel facetten niet behandeld. Het is een veel te groot onderwerp. En dan hoor ik straks wel wat voor punten ik nog nader mag proberen te verduidelijken.